Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Hey Reinoud.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Een bijzonder goedemiddag zelfs.
Hoe gaat het?
Ja, best wel goed.
Ja?
Ja, ik ben hier in deze podcast en mijn dag kan nu al niet meer stuk eigenlijk.
Nee, mooi man. Ja. Fijn dat je zo snel kon. Ik vroeg namelijk een paar uur geleden aan Reinoud van, hey, kun je vandaag die podcast opnemen? Hij zei gelijk, ik ben er vanmiddag.
Ja, en dan zit ik hier, ergens in de haven in Amsterdam.
Tot een tijdje geleden kenden we elkaar niet in het echt.
Nee.
Tot ik jou tegenkwam bij Radio For All, waar ik op de zaterdag Luc wel eens help met zijn radioshow en jij een eigen radioshow hebt.
Ja.
En dat was gelijk een eerste goede ontmoeting. Het was 3 keer of zo.
Ja.
En toen zijn we op een of andere manier op het terras beland.
En toen hebben we het gewoon eens even over het leven gehad met een paar biertjes erbij.
Ja.
Misschien wel wat meer dan een paar.
En toen zijn wij beland in Breukelen, waar we finaal naar de tering zijn gegaan. Ik wist niet dat in Breukelen kon.
Zijn er mensen die Breukelen kennen überhaupt?
Ja, ik weet je waar ik het van ken?
Van de McDonald's?
Nee, Tesla laadpunt. Verder wist ik niks van Breukelen.
Jeetje.
Maar Breukelen was... Het was eigenlijk... Ja, een dorpsfeest. En Daniel Nussenbaum van Radio For All, die woont daar. En die zei, this is the place to be. Jij gaat mee uit in Breukelen. En ik zei, nee. En toen zei jij, ja, als jij gaat, dan ga ik ook wel mee.
Ja, maar jij was nog verstandig. Want jij was nog naar huis gegaan in eerste instantie om een dutje te doen. Ik dacht, die komt helemaal niet meer terug.
Nee, dat had ik niet moeten doen.
En ik dacht, dan kom ik er ook mooi onderuit. En toen kwam je terug en toen moest ik wel.
Het was wel gezellig. Ik heb geen spijt.
Nee, het was leuk.
Maar ik weet niet of ik daar nou elke week uit wil gaan.
Ik zou het ook niet aanraden om in Breukelen uit te gaan. Dat zeg ik wel heel eerlijk. Maar als je een keer echt heel erg verveelt, ga allemaal naar Breukelen. En doe de groet aan Daniel Nussenbaum.
Ja, moet je even naartoe gaan. Daniel Nussenbaum. Hey, hij is een Duitser. Nou goed, als je dan denkt van Reinhard's stem klinkt me heel bekend in de oren. Maar ik weet het even niet. We kunnen jou kennen van Po-nieuws.
Ja, daar kunnen mensen mij wel van kennen inderdaad.
Daar ken ik jou van.
Ja.
Een van die... van die vervelende...
Ik ben dus de minst vervelende.
Een van die vervelende presentatoren met die voxpop.
Juist.
Met die roze microfoon.
Ja, het is wel die roze microfoon die echt iedereen kent. Zijn er nou mensen die dat niet kennen? Ik denk het niet. Wie kent de roze plopkap niet? Beroemd en berucht.
Ja. Hoe vaak is die uit je hand getrokken of geslagen?
Ik heb laatst een kleine compilatie gemaakt. En toen is die in totaal 12 keer uit mijn handen getrokken of geslagen. En waarvan ik hem ook alle 12 keer heb kunnen beschermen. En ik bescherm hem altijd met mijn leven. Dus ik ga er helemaal aan hangen. En hij is nog nooit gestolen.
Wat goed. En zeg maar, hoe ben jij in deze job gerold van het zijn van reporter voor Po-nieuws? Want ik had vroeger jouw hoofd nooit gezien. En toen ik zag je hoofd overal.
Ja, ik was eerst cameraman en editor bij RTL. Toen deed ik Constrate en Constrate Bold. En dat was een keer dat moment boeiend en zo.
Ik ben er wel eens geweest. Misschien hebben we elkaar wel ontmoet in een vorig leven.
Zie ik het ook echt. Een soort vorig leven. Maar goed, dat was superleuk. En toen kwam Nieuw Nieuws. Geen Stijl had Nieuw Nieuws bedacht.
Oh, dat heb ik wel eens gezien, ja.
Dat was met die blauwe plopkap. Nou, en daar kreeg ik dus de kans om voor het eerst verslag te doen. Nou,
maar
dat,
wat zei iemand gewoon, jij bent...
Dennis Schouten was dat.
Je hebt een te grote bek voor een cameraman.
Ja, nou, die zei meer van, er is nog een plekje over, wil je het een keer proberen? Ga maar wat opnemen, hier heb je een cameraman, hier heb je een microfoon. En toen eerste item, die ging gelijk al door het dak heen. Die werd opgepakt op het nieuws en weet ik
wat. Wat was dat voor item?
Dat waren rellen. Toen waren er in de zomer, elke week waren er rellen in Nederland. Dan weer in Amersfoort, dan weer in Den Haag, dan weer... Want ik weet
waarom
niet
waren
dat
de rellen? Door corona?
Volgens mij vanwege een aanstaand vuurwerkverbod of zo.
Wat? Ja. Je bent niet meegekregen, denk ik.
Nou ja, ik ben toen gewoon op een middag naar Amersfoort gegaan. En toevallig gebeurde daar toen ook het een en ander. En dat werd gelijk goed bekeken. Dus ik werd ook gelijk online gezet met in de pinned comment bovenaan ook van... Nou, hier is jullie nieuwe verslaggever. Brand maar los, wat vinden jullie ervan? Dus ik werd echt voor de leeuwen gegooid. Maar dat was allemaal helemaal goed. Dus toen mocht ik blijven. En dat heb ik uiteindelijk 9 maanden gedaan.
En toen ging je naar Po?
Toen ging ik naar Poont, ja.
Hoe
ging
dat?
Ja, dat was moeilijk, want Nieuw Nieuws was echt fantastisch. En voor de mensen die dat toen ook hebben gekeken, dat ging ook echt hard. Dat was echt leuk om te doen. Ja, veel positieve feedback. Dus dat was top. Alleen Poont, daar was ik eigenlijk al een beetje op uitgekeken.
Ja.
Ik keek dat eigenlijk al niet meer. Ik keek dat vroeger altijd, maar ik keek dat...
Dus je werd eigenlijk gevraagd voor iets wat je niet meer tof vond?
Ja. Ja.
Hoe was dat? Maar vertel het moment even. Kreeg je een belletje, een appje?
Ja.
Hoe ging dat?
Nieuw Nieuws stopte, dat kreeg ik in één keer te horen.
Oh.
En ik moest toch geld verdienen. Dus toen heb ik Poont een mailtje gestuurd. Dat was ik eigenlijk een week later kon beginnen. En toen ben ik daar. En nu zit ik daar al 3 jaar. En nu zit ik dan nog maar 1 dag in de week. Want ik ben
nu ben je BN'er.
Ja, nu ben ik een BN'er. Ik kan niet meer normaal over straat, joh.
Hoe kut is dat allemaal over jezelf te zeggen?
Nee, maar ja, ik ben geen BN'er natuurlijk. Wanneer ben je een BN'er? Wat is die grens?
Als je niet een dag over straat kan zonder herkend te worden.
Ja, maar je hebt herkend worden als in een paar keer per dag. Of je hebt mensen die echt aan de lopende band herkend worden natuurlijk. Hoe gaat dat met jou? Word jij vaak herkend? Ik denk dat jij wel echt vaak herkend wordt.
Jawel. In Twente. Ik tel dat niet. Ja. Ik denk gewoon altijd als je buiten bent. Ja.
Ja, ze liggen voor de deur. Want ik kom hier net aan. En ja, echt. Het is echt waar. Er staan hier dus gewoon hele van die bussen komen hier langs.
Ja, ja, ja.
Met toeristen. En die staan hier voor de deur te wachten dat jij naar buiten komt.
Ik denk, daar is de kortom. Ja. De vloevloe van Nederland.
Precies.
Nee, ja, het valt mee, maar het is vooral een bepaalde doelgroep, weet je. Dat is de 8 en 25 bij mij, denk ik. Maar je merkt gewoon, kinderen van 10, die komen naar je toe. Maar je merkt van mensen van 22, die zien je wel, maar die komen je niet naar je toe.
Dat is het ook. En je merkt waarschijnlijk ook, als mensen een beetje wat hebben gedronken, dan komen ze ook, dan wordt het pas echt vervelend voor het dan.
Ja, je moet niet naar, zeg maar, ik zei altijd, een van de eerste plekken waar ik niet meer kon komen, wat ik echt te heftig vond, was Bevrijdingspop Haarlem. Ja. Want daar zitten allemaal 15, 16 jaren te drinken.
Ja.
Dan roep je wel iets op je af, ja.
Ja, dan lok je het wel een beetje uit. Maar ja, aan de andere kant, het is wel dankzij hun dat je dit kan
het
doen.
Is natuurlijk. Leuk.
Dus het is heel, het is altijd
positief, toch?
Ja.
Ja, zolang ze niet met stenen op je gooien. Maar daar dadelijk meer over. Ik ben namelijk heel benieuwd wat wij allemaal hebben meegemaakt. Ik heb een lijstje hier gemaakt. Zo even een beetje teasen.
Ja.
Ik wil het hebben over iets raars dat ik heb meegemaakt op windsport. En ik heb een soort opsomming gemaakt met heftige schooltoermomenten. Want jij gaat... Ja. De wijde wereld in met jouw Po-nieuws microfoon.
Ja.
En ik met schooltour natuurlijk. En dan ja, je maakt dingen mee. Het is niet het veiligste beroep ter wereld, denk ik. Zo heb ik heel wat dingen geïncasseerd met mijn hoofd. En
ja, want hoe is dat gegaan? Want je gaat daarna van die scholen toe. En zeker als dat wat bekend, toen dat wat bekender werd. Iedereen deed er alles aan om maar die viral te hebben natuurlijk.
Ja, het is al anders geworden dan het was.
Ja.
Dus op een gegeven moment nadat Kian van Altijd Herren zo viral was gegaan. En ook 300.000 volgers erbij had gekregen in een week. Ja, toen dacht iedereen van nou, ik kan dus blijkbaar bekend worden. Door maar lomp genoeg te doen in de schooltour als Thomas in de buurt is.
Ja.
Maar ja, de hele magie gaat van die serie natuurlijk af als mensen... Hè, schooltoertje gaan spelen.
Ja.
Zeg maar, hoe puurder het is, hoe beter het is, hoe mooier het is. Ik heb ooit een college gehad van die Reumer. Reumer? Nee, niet. Nee. Nee, ja, over hoe je minderjarige meisjes moet appen.
Altijd handig. Okay.
Anyway, hij had de eerste seizoenen van Big Brother in Amerika geproduceerd.
Oh.
En hij zei, ja, Big Brother was ooit heel tof. Totdat mensen zeg maar Big Brothertje gingen spelen, zo noemden zij dat.
Yeah.
En dat was wanneer mensen gewoon bewust waren van de camera, bewust waren van het effect, bewust waren van de bekendheid.
Ja.
En zich dus anders gingen opstellen, anders gingen gedragen. En dat merkte je bij schooltour heel echt. Dat mensen gingen op een gegeven moment proberen viral te gaan. En dan was het eigenlijk helemaal niet grappig, want als mensen echt grappig proberen te doen, is het niet echt meer altijd grappig, zeg maar.
Klopt.
Tenzij je daar goed in bent.
Nou, dat merk je dan inderdaad. Ja, dat is zonde.
Ja, heb jij dat ook?
Nou ja, je merkt wel dat die roze plopkap die doet iets.
Ja.
Dan mensen komen daar van kilometers afstand op af om even hun moment te pakken. En dat is soms ook wel weer heel handig, want soms maak ik een item ergens over. En dan is het gewoon, dan mis je net nog even een beetje die luchtigheid.
Die power, ja.
En dan komt er iemand langs en die denkt, ik pak mijn podium. En dan als ze dan nog toevallig grappig zijn ook. Dan denk ik, nou ja.
Ja, het is niet
goed,
altijd
joh.
Verkeerd, nee.
Het is niet altijd verkeerd, nee. Maar ik kan me voorstellen dat bij zo'n school, want ik doe ook wel eens interviews bij scholen. Nou, ik vind dat echt niet te doen. Dan dat is echt één grote kiphok.
Bij mij was het ergste, is zeg maar niet eens dat mensen grappig proberen te doen. Het ergste is bij mij op een gegeven moment was dat mensen dachten van, hey, als ik maar wild genoeg doen, dan wordt het wel een viral aflevering.
Ja.
Ook als dat betekende, we beginnen met stokken, stenen, flesjes parfum en alles te gooien.
Jij zat wel eens gebeurd?
En te duwen, ja.
Op wat voor manier?
Wat ik bij school toen naar mijn hoofd heb gekregen. Ik denk, het begon een keer denk ik, met een takje. Ik heb een keer een volle fles frisdrank in mijn oog gehad. Een lolly zo hard in mijn oog gehad dat stokje gewoon afgedrukt stond in mijn gezicht. Stenen op ons gehad. Stenen op de auto. Grind.
Maar stenen echt?
Een keer een vuist in mijn oog gehad. Niet uitgezonden natuurlijk. Heel vaak klappen in mijn nek gehad.
Jeetje.
Ja, echt van alles.
Het is eigenlijk best wel gevaarlijk werk, kunnen we wel stellen.
Ja, dat is niet de definitie van veilig. Maar het is vooral jammer, want je komt er gewoon om een grappige video te maken.
Ja.
Je staat aan de overkant van de straat. Die kinderen komen zelf naar je toe.
Maar die mensen die stenen gooien, is dat dan... doen ze dat voor de grap of is het omdat ze jou haten, bijvoorbeeld?
Nee, want ze vragen eigenlijk of ik naar een school kom.
Oh ja.
Vervolgens gaan ze gewoon rellen. Ze zien gewoon een kans om te rellen. Ze zitten natuurlijk de hele dag binnen, mogen niks...
Hoe blij zijn schooldirecteuren met jou, denk je?
Ja, niet zo. Ik ben ook echt heel hard geframed door een schooldirecteur in Utrecht.
Ja?
Die heeft op het Jeugdjournaal gezegd dat ik op het schoolplein stond en dat de leerlingen mij vroegen om te vertrekken, maar dat ik dat niet wilde doen.
Oh ja.
Terwijl ik stond aan de overkant van de straat. Dus die kinderen moesten de school uitkomen, het schoolplein af, nee, de klas uitkomen, de school uitgaan, het schoolplein verlaten, de straat oversteken om zeg maar bij mij te komen. Dus ja. Ik stond gewoon compleet natuurlijk op publiek terrein.
Openbare weg. Ja.
Dus dat is ook, dat zijn wel lastige dingen. Schooldirecteuren zijn er niet blij mee. Ik moet ook zeggen dat ik een keer bij een school ben geweest waar juist een docent mij zegt: kom eens binnen. En ze hadden zo'n soort praktisch lokaal waar ze aan het koken waren.
Ja.
En toen hebben ze mij gewoon neergezet, zijn ze mij gewoon eten gaan serveren. En ik denk dat was echt de beste gratis campagne voor een school ooit.
Dat is top.
Want scholen willen natuurlijk ook gewoon nieuwe leerlingen aantrekken. Nou ja, zo kan het dus ook.
Ja.
Kijk, ze zijn vooral bang. Maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is van hoe gaan zij ermee om?
Ja.
Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Ben jij wel eens weggestuurd bij scholen?
Ja, ik ben wel eens weggestuurd bij scholen inderdaad. Ja, omdat ik daar dan de boel zou opstoken. Maar goed, weet je wat het is? Je staat er met een camera en een microfoon. En de meeste jongeren gaan daar gewoon op aan. Mm-hmm. Die vinden het leuk. Ja, ik vind het ook alleen maar gezellig. En ik vind het helemaal leuk als een beetje van de jonge gastjes een beetje bij de hand gaan doen.
Ja,
want dat vind ik alleen maar leuk. Ga ik een beetje meedoen. Ja. Ga ik ook een beetje, dan zeg je, je bent helemaal niet zo stoer of zo. Weet je. Maar gewoon op een leuke manier.
Ja, ja, ja.
En vaak doen ze heel stoer en dan prik je er zo doorheen. En dan denk ik altijd van, ik vind het ook wel weer aandoenlijk of zo.
Maar je moet een beetje hun taal spreken.
Ja,
toch?
Dat is het. Je moet hun taal spreken.
Dat remt ze af.
Ja. Ja, en dat heb jij natuurlijk ook. En dat ik zag jou dat ook doen, die schooltour, toen jij daar een beetje mee begon. Ik dacht van zo slim dat je dit doet. Dit is zo goed, want dit is gewoon, je moet het wel kunnen. Ja. Want je moet inderdaad, wat je zegt, die taal kunnen spreken van die jochies. Zeker die jongens van tegenwoordig die zo super bij de hand zijn en stoer doen en grof ook zijn soms.
Ze testen je eigenlijk uit.
Ja, hoe ver kan je gaan bij jou? Dus je moet, maar je moet een soort balans vinden tussen en dat ze doorhebben van hier ligt de grens. Maar ook dat ze wel voelen van dit is een van ons. We kunnen met hem praten, we kunnen alles zeggen. En dat doe je goed.
Thanks. Ja, dat is wel. Maar dat is wel inderdaad lastig. Ja, als ze mijn stenen gaan gooien en zo, dan dat is wel echt een paar keer goed uit de hand gelopen.
Ja.
Ook in het nieuws gekomen. Ook lekker verdraaid natuurlijk. Want ik stelde jongens vragen wat zij wisten van maandverband en tampons.
Oh ja.
Dus ik had even een lekker maatschappelijk geëngageerde vraag.
Heel goed. Belangrijk om het over te hebben.
En toen werd er vervolgens gezegd dat ik seksvragen stelde aan kinderen.
Oh joh.
Dus je ziet maar net hoe ze het altijd willen draaien. Dus toen ben ik maar even gestopt. Ik dacht, het is even goed geweest. Je moet natuurlijk ook wel je totale plezier uit dingen halen. Maar er komt wel weer een nieuw seizoen aan van schooltour.
Oh.
Daar ben ik mee bezig.
Is dit een scoop?
Beetje wel.
Een nieuw seizoen. Ik ga er
klaar
voor zitten.
Jongens. Er komt een nieuw seizoen aan van schooltour.
Zo. Wat kunnen we verwachten?
Ja, laat vooral je school achter, jongens. Onder deze.
Zijn er nog scholen waar jij niet bent geweest?
Ja, genoeg, joh. Oh, okay. Ja, wat kun je verwachten? Nou ja, het worden een aantal thema's. Dat kan ik wel alvast teasen. Een paar dingen worden anders aan het format. Ik neem wel een beveiliger mee met filmen voor iedereen's veiligheid.
Ja.
Niet alleen van mij, maar ook. Ik zei toen in een video dat het onveilig was. Niet alleen van mij, maar ook voor natuurlijk je cameraman en de mensen die voor je werken, zeg maar.
Ja.
Of met jou werken. Dat ik werd daar ook alweer op afgetikt vorige keer. Ik zei, ik had een filmpje gemaakt en online geplaatst. Ik zeg, dit is ook gevaarlijk voor de mensen die voor mij werken. Maar dat was blijkbaar arrogant. Je kan het nooit goed doen, hè? In het medialandschap.
Iedereen vindt er wat van de hele dag. Iedereen vindt ook overal wat van de hele dag.
Ja, maar ook mensen die draaien het naar hun hand. Toen ik die video had gemaakt van ik ga aangifte doen. Mensen gooien stenen op mij. Ik ga de beelden door en ik ga aangifte doen. Dat is wat ik toen online heb geplaatst. Dat ACID, die YouTuber uit België, een video gemaakt van kortom heeft sowieso iets te verbergen, want anders had hij de beelden wel uitgezonden, want dit is toch gewoon goede content. Terwijl mijn principe is gewoon van mensen gooien met stenen om aandacht te krijgen.
Die aandacht ga je ze niet geven.
Nee, dus die beelden komen niet online.
Precies.
Zo is het dus gewoon 1 plus 1 is 2.
Ja.
Maar we gaan het gewoon weer doen.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Ja. En jij?
Ik ga ervoor zitten.
Jij bent hier duidelijk ook goed in.
Ja, nou ja, ik vind het heel leuk. Ik vind dat ook een van de leukste dingen om te doen. Om op straat een beetje mensen te interviewen. En met mensen van jong tot oud te communiceren op een bepaalde manier. Dat er gewoon een leuk gesprek uitkomt.
Ja.
Ik hou daarvan. Ik vind dat top. Maar ik doe het nog maar 1 dag in de week. Want ik ben er ook wel een beetje op uitgekeken.
Ja.
En doe het nu 3,5 jaar doe ik het nu.
Waar wil je naartoe?
Waar wil ik naartoe?
Grote vragen.
Dit is echt
zo'n levensvraag gelijk.
Nou ja, ik weet niet precies. Ik ga meer zelf content maken. Dus ik ben nu aan het experimenteren op TikTok met eigen video's. Dat gaat best wel goed. Dus ik ga dat meer doen. En radio natuurlijk.
En een eigen podcast, toch?
Ook, maar die is nu in radiovorm te beluisteren. Check. Op radio vooral elke zaterdagmiddag van 2 tot 4.
Want daar hadden we het over inderdaad. Deze podcast is heel ongestructureerd.
Ja, ik merk het.
Hoe is dat bij jouw podcast?
Nou, best wel gestructureerd. Maar wij hebben allemaal actualiteiten en zo. En gewoon nieuwtjes waar we op inspelen. Ja, dat is gewoon echt heel leuk om te doen. doen. Maar we hebben ook gewoon duidelijke rubriekjes. En ik hou daarvan. Ik hou wel van een beetje structuur in mijn content. Ook in mijn edits, in mijn video's. Er zit altijd wel gewoon een bepaalde structuur in.
Hoe goed pas jij bij de Omroep Po nieuws? Po.
Ja, dat
pau,
hebben we meer
pau,
dan...
Pau, pau,
ja.
Po, pau.
Het is Omroep Poont.
Poont.
En je kan zeggen Po nieuws. Ja. Maar ik hoor heel veel mensen zeggen dat het Pau nieuws. Dat vind ik altijd, denk van ja, dan heb je het niet begrepen.
Nee, het is gewoon Po.
Het is gewoon Po nieuws.
Po nieuws.
Ook niet Po.
Po nieuws.
Sommige mensen zeggen Po. Werk je bij Po? Dan mis ik nog een woord, volgens mij.
Nee, dat is een goede afkorting.
Nee, dat is een hele raar. Maar hoe... Weet je waar het voor staat? Poont. Het is een afkorting. Elke letter is een afkorting van een woord.
Geen flauw idee.
De publieke omroep Weldenkend Nederland en dergelijke.
What the fuck? Zo ver gezocht. Maar vertel me even, hoe goed pas jij bij die omroep? Want het is natuurlijk wel een omroep met een reputatie.
Ja, nou ja, daarom heb ik ook heel erg getwijfeld om daar te gaan werken. Want ik wilde gewoon van video's maken, mijn werk maken. Daar geld mee verdienen. En
ja.
Nou ja, toen kwam Poont en dat, toen kon dat. En ook echt wel gewoon een goed aanbod gekregen. En ik heb heel erg getwijfeld, want het heeft gewoon een bepaalde naam. En je wil niet die naam bij je gaan dragen natuurlijk. Wat toch onbewust kan gaan gebeuren. Maar ik werk er nu 3 jaar en ik heb niet het gevoel dat die naam heel erg aan me kleeft.
Ja.
Veel mensen kennen me natuurlijk daarvan. Maar ik denk dat het heel snel kan omslaan als ik me nu 1 jaar lang ga focussen op iets anders. Dan denk ik dat dat niet zo erg aan me kleeft zoals bijvoorbeeld bij Dennis Schouten of Mark Baanders of Jan Roos. Of waar het echt hand in hand gaat, zeg maar. Dat is wel het leuke aan Poont. We hebben 6 verslaggevers. En we zijn alle 6 echt totaal anders. Gewoon allemaal. Dus we zitten nooit in elkaars vaarwater. We zitten nooit dat we items van elkaar kapen of zo. Want iedereen maakt toch zijn eigen dingen.
Ja. En het is eigenlijk wel een van de meest succesvolle YouTube-kanalen van heel Nederland ook, denk ik.
Misschien zou je het zo wel kunnen zeggen,
want ik zie dat op YouTube. Ik denk, holy de tering, wat pakken jullie consistent veel views.
Ja, ja. We
ongelooflijk.
Maken 2 items per dag, hè, 6 dagen per week. Dus 12 video's per week. En dat gewoon dag in dag uit, jaar in jaar uit. Dat is echt heel veel.
Het komt ook op tv dus.
Nee, op televisie niet meer.
Ik wil zeggen, ik heb al heel lang geen tv meer, dus ik zou het eigenlijk ook niet weten.
Nee. Maar Omroep Poont natuurlijk wel met andere programma's. Maar Poont Nieuws zelf, dat komt niet op televisie. Want de doelgroep zit gewoon...
Het lijkt me wel leuk werk.
Het is heel leuk werk. Het is heel variërend. Je komt op de meest gekke plekken. Vooral demonstraties zijn altijd echt heel bizar om mee te maken. Wat daar allemaal gebeurt. Met rellen tussen politie en demonstranten.
Wat is het raarste wat je hebt meegemaakt? Of het meest heftige wat je het meeste bijblijft?
Nou, wat het meest bijblijft was op Malieveld 23 maart 2021... Dat is al 2 jaar geleden, 3 jaar geleden bijna.
Je weet de datum ook gewoon helemaal.
Toen is er echt...
Nu komt er iets hoor. Mijn goede.
Toen waren die coronademonstraties elk weekend weer. En wij gingen altijd daar naartoe. Super grimmig. Want het waren altijd hele heftige demonstraties waar mensen echt ziekenhuis in werden geslagen door de politie. En er was altijd een groep van 3000 man tegen 300 man politie. En die gingen gewoon knokken met elkaar. En daar stond ik altijd midden tussen. Dus, want ik wilde vooraan staan. Ik wilde de beste content halen.
Aan het front.
Aan het front, ja. Zo werd ik ook gezien in die tijd. Als een soort oorlogsverslaggever.
Ik vind het nog steeds een hele rare tijd om aan terug te denken. Zo. Heel surrealistisch.
Ja, hele surrealistische tijd. En het was ook zomaar ineens over. Alsof het nooit gebeurd was. Van de ene op de andere dag.
Sorry, ik vind het echt nog steeds...
Wat vind je het nog steeds?
Ik weet niet, man. Het heeft mij zo slecht gedaan toen.
Ja.
Ook met mijn bedrijf en zo. Dat ik echt achteraf ook denk van... Was dit allemaal nodig?
Ja. Ja, ik denk dat er wel fouten zijn gemaakt in die tijd.
Ik denk het wel, maar ik ben benieuwd wanneer ze een keer met een zeg maar oprecht eerlijk verslag naar buiten komen met hoeveel jongeren misschien meer zelfmoord hebben gepleegd dat jaar dan. Ja. Weet je wat ik bedoel?
Ja,
ik
denk dat het die gewoon... cijfers zijn er ook. Het is ook heel hoog in die tijd. En leerachterstanden. En de schade op de lange termijn is gewoon heel erg groot. Kijk, dat weten we natuurlijk nooit precies. En de vraag is die schade... Is er heel veel schade beperkt of is er juist nog meer schade ontstaan?
Ja, exact.
Dat weet je natuurlijk niet. Maar ja, het was gewoon een klote tijd.
Maar ga verder. Jij staat daar en dat is het heftigste wat je had meegemaakt.
Ja, want toen was er dus 1 demonstrant. Nou, die viel dus in de handen van een paar agenten. En hij lag al op de grond. Zijn hele hoofd lag al open. En toen pakten ze alle 3 hun wapenstokken. En toen begonnen ze gewoon op hem in te hakken. Gewoon en zo. En wij filmden dat als enige. Want als enige waren we daarbij. En ik zei tegen mijn cameraman, film dit moet je filmen, dit moeten we hebben. Je hoort mij dat ook roepen. En ze beginnen op me in te hakken en dan komt er een 4e agent bij, die heeft een politiehond bij. En hij ligt eigenlijk al half knock-out op de grond, hij doet niks meer, die man. Ze pakken die politiehond en dwingen die politiehond zo om in die been te bijten. Die hond wil helemaal niet, maar ze pakken die kop van die hond en ze zetten hem gewoon in dat been van die man. En wij zagen het allemaal gebeuren en je kan niks. Zeg voor, ik spring daartussen, wat überhaupt niet kan, want ik ben daar als pers. Maar daar word ik ook neergeknuppeld. Dus je kan niks doen. En toen werden er allemaal politiebussen voor gezet, zodat we niet meer konden filmen. Nou, die beelden hebben we gepubliceerd. Daar zijn kamervragen over gesteld. Die is bijna 2 miljoen keer bekeken, die video. Die alleen op YouTube, dat is los van alles waar. Het is gedeeld natuurlijk. Toen is er nog een VN-rapporteur naar Nederland gekomen van de Verenigde Naties om hier te gaan praten over dit incident. Omdat het gewoon, nou, dit was de meest grensoverschrijdende actie van agenten in de geschiedenis ongeveer. En ja, die agenten worden dus nu, 3 jaar later, worden ze dus vervolgd. Het is echt 2 weken geleden bekendgemaakt.
Jezus.
Dus ja, dat is echt een hele grote zaak geweest. Maar alleen dankzij dat wij daar waren. Ja, want wij waren de enige met die beelden. En zonder die beelden had die demonstrant geen poten om op te staan.
En hoe is het met diegene?
Die heeft een jaar lang niet amper kunnen lopen. Omdat zijn hele been was doorgebeten. En hij kan nu volgens mij wel weer lopen. Maar hij heeft psychische schade natuurlijk opgelopen daar.
What the fuck?
Ja, dus dat
heb je hem nog gesproken, hoor?
Ja, ik heb hem een berichtje gestuurd. Ik heb hem, maar dat was in die tijd dat hij echt nog helemaal in het ziekenhuis lag en zo. Dus hij heeft daar ook nog later pas op gereageerd van, hey, bedankt dat je de beelden hebt kunnen maken, want daardoor heb ik nu een sterke zaak. Anders dan had ik echt, ja, dat was.
Jezus.
En toen dacht ik wel van, ja, ze zeggen het altijd, maar het is echt zo hoe belangrijk het is dat er pers is in Nederland. Want anders dan kunnen dit soort dingen dus gewoon gebeuren zonder dat er ooit een dader wordt.
Heb jij Civil War gezien?
Nee.
Dat is dus een film die draait nu in de bioscoop. Echt supergoed. En dat volgt dus een pers. Een groep pers.
Oké. Okay.
In een soort van dystopische burgeroorlog in Amerika.
Oké. Okay.
Dus er is niet echt context waarom er een burgeroorlog is. Maar het is gewoon, ja, moderne tijd. Super erge burgeroorlog is er. Nou ja, alle moderne technieken worden gebruikt, et cetera. Ja. En je volgt dus een groep pers.
Lijp, ik ga hem kijken.
Dus dat is echt wel een goede.
Misschien krijgen we allemaal flashbacks en zo.
Ja, misschien moet je EDMR doen dadelijk.
Nou ja, ik heb echt gewoon wekenlang heb ik last van gehad. Ja. Dat is echt klote. Ik heb echt onderschat hoe heftig het is om al dat geweld te zien elke zondag. Gewoon elke zondag iedereen lekker gezellig op het terras of leuke dingen doen. Wat ging ik doen? Ik ging weer naar Den Haag, weer naar die grimmige bende toe de hele tijd.
En dan heb je daar nachtmerries van gehad? Of hoe kwam dat
voor
jou terug?
Die, van die op Malieveld heb ik wel nachtmerries gehad. Ja, bij de 22
nachten. Lijp eigenlijk.
Ja. Maar goed, daar zijn we nu weer helemaal overheen. Ik kan die beelden overigens niet kijken, dat niet. Maar dat hoeft ook niet meer.
Die kan ik niet kijken.
Nee, jij kan hem kijken. Dat staat gewoon op YouTube.
Oh, die
op YouTube.
Kun jij niet
maar
zien.
Ik kan er niet
ja,
naar kijken. Dan,
precies.
Dan ga ik weer. Heb jij niet even een positief verhaal
een
tussendoor? Want het is allemaal zo beladen ineens.
Ik was dus op windsport laatst.
Ja, wat is daar gebeurd? Waar was je op windsport?
Ja, ik was in windsport bij Sabah Hinterglam.
Ja.
Dus dan vlieg je op Salzburg. Ik heb dus echt de domste planfout ooit gemaakt.
Wat dan?
Wij waren dus echt super laat een vlucht aan het boeken naar Salzburg om op windsport te gaan. Toen had ik gewoon Salzburg ingetikt. En wij denken op een gegeven moment, oh nee, die vlucht is om 7 uur 's ochtends. Dus dat is wel heel vroeg. Laten we gewoon eentje om 10 uur pakken. Dan kunnen we een beetje om 7 uur opstaan. In plaats dat je om 4 uur naast je bed staat. Ja, sorry, ik vind het gewoon liever niet.
Ja.
Ik betaal ook liever €50 extra dat ik iets later vlieg dan dat ik gewoon midden in de nacht mijn bed uit moet. Ja, dat haalt gewoon een beetje het plezier weg, als je het mij vraagt.
Snap ik.
Dus op een gegeven moment, wij die andere vlucht aanklikken, wij boeken. Kom ik verdomme echt 4 uur voordat ik ga vliegen, kom ik erachter dat we helemaal niet een vlucht op Salzburg hebben geboekt, maar op München. Ik heb gewoon een fucking verkeerde vlucht geboekt.
Oh mijn god, en toen?
Ja, auto gehuurd op München. Naar Sabah Hinterglam gereden. 1,5 uur op de heenweg, 1,5 uur op de terugweg, langer onderweg geweest.
Oh, het is zo dom.
Wat blijkbaar dus Google Flights doet, die pakt dus gewoon ook vliegvelden in de buurt. En 100 kilometer verder is blijkbaar in de buurt.
Ah.
Ja.
Nou ja, goed. Wel leuk, want dan heb je alsnog heel veel tijd verloren. Je net zo goed die andere vlucht kunnen pakken.
Precies. Het sloeg helemaal nergens op. Dus uiteindelijk ben ik gaan skiën. En we volgden zo'n meisje. Ja, die moet wel even echt. Er was zo'n meisje op TikTok en die hield het weerbericht bij in Sabah Hinterglam. Heb je dat gezien?
Nee.
Kiki heet ze.
Oké. Okay.
Hele leuke, positieve video's.
Hoe heet ze? Kiki Bosman, of niet?
Nee.
Oh, dat is iemand anders.
Dat is de vriendin van Tim, toch?
Ja, die doet ook allemaal hele positieve video's.
Ja, nee, een andere Kiki. Die hield het weerbericht bij als skilerares in Sabah Hinterglam.
Okay.
Maar die van mij, het is allemaal super positief. Dus we hebben een gegeven moment nog een berichtje doen, een week van tevoren. Ik zeg, hey, luister Kiki, we hebben nog niet geboekt.
Ja.
We kunnen nog overal naartoe gaan. Maar we willen dus tijdens Dutch Week naar Sabah Hinterglam gaan. Ja, doe gewoon. Ja, pizza's zijn niet optimaal, maar ze zijn echt wel goed overdag. Kom lekker, gezellig. Wij komen eraan, bro. De kutste sneeuw die ik in mijn fucking hele leven heb gezien.
Wat is dat ook?
Het enige wat die meid had hoeven doen was zeggen van, ja, eerlijk gezegd, als je je geld nog niet hebt uitgegeven, dan zou ik ergens anders naartoe gaan. Nee hoor, zeg gewoon, ja, kom lekker, gezellig, nee, echt top hier.
Ja, maar wat is er sowieso aan de hand? Ik zie dus al die stories langskomen de hele tijd van mensen die op wintersport zijn.
Ja.
Maar het enige wat ik zie is groene heuvels.
Ja,
wat
the fuck.
Het is echt anders dan anders.
Ja, nee, ja, de sneeuw was niet heel goed dit jaar op veel plekken.
Ik zie alleen maar groene bergen de hele
dag. En ook bij die hele New York pizza trip zag er ook uit als drek en schoon.
Ja.
Ja, weet je hoe kut dat skiet? En dan na 3 uur liggen er overal van die bugels.
Ja, maar het is heel raar. Want ik zat ook 2 weken geleden zat ik in de zon op het terras. Het was toen 22 graden geworden op een zaterdag. En dan zitten er gewoon mensen een stukje verderop te skiën. Op een stuk gras eigenlijk. Het is veel te warm nog om op windsport te gaan.
Ja. Dus uiteindelijk hebben we daar ook gewoon veel geapres-skiet.
Ja, dat gaat wel altijd goed. Dat maakt niet uit wat voor weer het is natuurlijk.
En met Dutch Week waren er natuurlijk allerlei feestjes. Dus wij gaan s'avonds op een gegeven moment naar een feestje. Nou, je hebt natuurlijk allemaal vriendengroepen daar. En daar trof ik wel iets aan. Dat had ik gewoon nog nooit eerder gezien. Ik dacht dat ik een gekke vriendengroep had vroeger.
Ja.
Nou, blijkbaar niet.
Wat dan?
Op een gegeven moment zijn we met die vriendengroep gewoon aan het praten, aan het drinken. En één iemand tikt me aan. En ik kijk naar achter. En er staat een guy en die heeft zijn lul uit zijn broek. Een andere guy heeft die lul vast.
Wat? Waar was dit?
En tekent met een watervaste zwarte stift een lul op die lul. Ja, vond ik echt fucking raar. Maar ook zo grappig.
Maar waar gebeurt dit soort dingen? Dit soort dingen branden. Maak ik nooit mee.
Waarom dit was gewoon midden in de club. Ik snap ook helemaal niet hoe dat
komt. Jij was in een andere club, was jij, denk ik.
Ja, absoluut. Ja. Ja. Nee, dit was gewoon een normale club. Gewoon in Sabah Hinterklem. Gewoon een soort après ski play.
Ja, die ken ik ook, die club. Ja. Ja. In die kelder, toch?
Ja.
Onder de grond is dat.
Ja. Nee, meen je dit?
Is dat echt?
Ja, je zit lullen, toch?
Ja, nee, ik ben er ook geweest.
Ja, echt?
Nee. Oh, is het echt in een kelder?
Het is echt een soort van onder de grond, ja. Maar,
ja, maar
het
is
gewoon een club.
Ook geen normale appelskieten.
Nee, dat klinkt als een soort seksclub. Maar ja, dat was het dus niet. Het was een normale appelskieten.
En wat heb jij toen gedaan? Heb je toen ook even...
Ik heb ook een lul. Nee, ik heb wel een lul. Ik moest zeg maar... Als iemand zag dat hun een lul op elkaar aan tekenen waren... en vragen of vroegen van waar komt die lul vandaan? Want ze hadden ook een lul op zijn voorhoofd staan.
Oh, top.
Dan moest je dus ook een lul op diegene tekenen. Maar ik heb gewoon een lul op zijn rug getekend.
Oh, jeetje. Dus het was echt zo'n lullenfestijn.
Ja, want ze wilden ook dat ik nog maar een lul op zijn rug ging tekenen.
Toevallig.
Nee.
Jawel, hè?
Nee.
Wel heel veel lullen.
Bro, het is zo raar.
Nou,
maar imagine gewoon dat jij met je vriendengroep een lul op iemands lul gaat tekenen.
Nou ja, als je naar een appelski tent gaat, dan gebeurt dat niet inderdaad. Maar er zijn ook andere appelski tenten. En dan kan je wel eens hebben dat er een lul op je voorhoofd wordt getekend. Ja. Maar dat betekent
maar
ook iets, hè?
Een lul op iemands lul tekenen.
Ja, dat ja,
sorry. Was zo ver gezocht.
Dat is zo ver gezocht. Gewoon... Maar als je naar zo'n club gaat, dan is dat niet ver gezocht.
Jongens, het was een normale appelski tent, nogmaals. Ja. Nee, maar je zou haast zeggen inderdaad dat je een van de kinky club
Was het een beetje kinky? Of was het helemaal
nee,
niet
helemaal geld? Niet.
Weet je er opgewonden van?
Nee, absoluut niet. Jij wel?
Nee.
Kom als een lul op mijn lul teken en dat aan je laten zien.
Ja, kijk, we kunnen proberen. We hebben beeld ook, toch?
We hebben beeld, ja. Nee, maar echt, gast. Ik dacht echt dat ik rare shit deed vroeger met mijn vrienden. Maar dit is echt... Ik dacht echt, what the fuck. Maar deze vriendengroep was wel heel grappig. Want ze hadden de hele tijd spelletjes bij.
Ja.
Dus de ene keer kwam er weer een dartboard tevoorschijn. Van die balletjes met klittenband, weet je wel.
Ja.
En de andere keer kwam dit weer tevoorschijn. Ze hadden echt de ziekste voorbereiding aan party tricks ooit.
Was ook met die pingpongballen. Want dat heb je ook. Hè? Dat is in Azië echt zo'n ding. Dat er dan...
Ken je dat? Oh, je bek. Dat je die uit je kut schiet? Ja.
Heb je dat wel eens gezien?
Nee, jij?
Nou, dat lijkt me dus echt fantastisch.
In Bangkok
en dan doen ze dus...
Moet je naar een pingpongclub gaan.
Kunnen we hier gewoon alles zeggen? Of
ja,
dan,
ik kan alles zeggen, ja.
Dan doen ze dus een pingpongbal in de vagijn.
Ja.
En dan soms wel 3 tegelijk. En dan... Die schieten ze dus met 20 km per uur eruit. En dan vang je die op met je mond.
Nee.
Ja.
Nee.
Niet?
Ja. Maar nee, ik ga dat niet doen. Nee. Ja.
Nee, dat hoort er dus bij.
Nee. Maar je hebt toch ook, de banana bar hier in Amsterdam,
ja.
Toch?
Ja.
En daar was Lizzo naartoe gegaan. Die bekende Amerikaanse volle artiest.
Ja. Wat is de banana bar nou precies?
Nou ja, je kunt daar verschillende dingen doen ook. Maar je kunt onder andere een banaan eten uit iemands kut.
Oh,
en
ja.
Lizzo had dus haar crew gedwongen of in ieder geval aangemoedigd om ook bananen uit kut te eten. En daardoor werd ze dus gecanceld, hè? Omdat zij dus in Amsterdam gewoon haar mensen bananen uit kut had laten eten.
Dat is gewoon een goed verhaal. Je hebt dus ook de piepshow, hè, op de wallen. Ken je dat?
Ja, waar je een muntje in doet en dan ga je... Ja, what the fuck?
Dan sta je in zo'n heel klein hokje die helemaal plakt aan alle kanten.
Ja.
Pak die hendel van die deur en dan zit je al vast eigenlijk. Ja. En dan gaat die deur dicht, gooi je €2 maar erin.
Ja.
En dan gaat een gordijntje open. En dan zie je dus, dan kijk je door zo'n raam heen.
Ja.
En dan ligt er op zo'n draaiende schijf...
Ja, ik ben er geweest.
Een enorme vrouw. Tenminste, als je pech hebt, als je geluk hebt, dan kan het misschien nog eens een keer een mooie vrouw liggen. Maar het ligt gewoon op een soort stuk vlees. Het ligt op zo'n schaal te draaien. En je ziet ook, je kan ook naar de overkant kijken. Daar zie je weer een ander mannetje.
Oh, dat is zo raar.
Kan je zwaaien en die zit al lekker aan zichzelf. Nou, het is echt een walgelijke plek.
Crazy, hè?
Ja, echt
maar
echt
mensen,
bizar.
Maar zitten mensen daar echt aan zichzelf? Want ik ga er al met vrienden naartoe om even te lachen.
Ja. Maar ja, ik, ja, ik dus dacht ook dus blijkbaar. Ook, nou ja, ik heb het dus laatst voor het eerst gedaan om te lachen. Maar ik vond het dus niet zo lachen. Ik vond het een beetje goor.
Ongemakkelijk, hè?
Ja, ongemakkelijk. Ja. We stonden ook met veel te veel in het hok. Maar ik vond het ook een beetje goor.
Maar die vrouw zichzelf dan aan het vingeren en zo.
Ja, maar het was ook een hele onaantrekkelijke vrouw. En die begon ook naar mij allemaal te gebaren te maken. En ik voelde hem echt een beetje aangerand.
Ja, maar ik hoorde dus laatst in die podcast van Monica Geuze dat zij dus wel eens met een groep vrienden echt naar zo'n show gaat.
Ja, gewoon zo'n mooie, in Casa Rosso.
Ja, ik vind dat we dat eigenlijk een keer moeten doen.
Ja.
En dan daar weer over moeten vertellen.
Dat is goed. Laten we dat bij deze afspreken. Want dit ook nog een keer, want dat is echt mooi. Hè?
Oh,
dat is
God,
echt
weet je,
best wel fancy. Is
wat
dat
ik heel grappig vind. Ik weet niet of hij luistert. Ja. Maar ik denk dat Luc echt flabbergasted zou zijn als hij hem hier zonder aankondiging mee naartoe zouden nemen. Want Luc is op sommige vlakken zo oblivious.
Ja, ja, ja.
En dat bedoel ik echt alleen maar goed.
Ja, ja, ja,
maar Luc
ja.
is nog door sommige dingen gewoon helemaal verwonderd. En Klopt. Ik weet zeker als jij hem hier mee naartoe neemt, dan
we gaan Luc meenemen.
Dan gaat hij echt een week lang hierover praten gewoon.
Oh, arme Luc.
Maar wat gebeurt er bij Casa Rosso? Want ik loop er al, ik woon 10 jaar in Amsterdam. Voor de mensen thuis, dat is een soort plek op de wal, een soort theater. En er zijn voorstellingen, seksvoorstellingen.
Ja.
Wat houdt dat in, denk je? Wat gebeurt
het is echt een theater. Dus je hebt echt gewoon een hele mooie zaal met gewoon mooie stoelen zoals je een theater kent.
Je bent er geweest?
Nee, ik heb ervan gehoord.
Nou, dit is echt nog des te meer een reden om te gaan.
Zeker, maar het is ook best wel duur om daarheen te gaan.
€65 per pay of zo, toch?
Ja, zoiets vanaf dat. Ja. En dan heb je wel volgens mij een uur. En volgens mij zit er een hapje en een drankje bij. Ja, en dan krijg je gewoon een hele mooie voorstelling. En dat is met seks en met naakte mannen en vrouwen. En ik kan me niet voorstellen waarom je daarheen gaat. Maar ja, je moet het wel een keer gezien hebben.
Maar gaan die dan elkaar zeg maar doen op het podium?
Ik denk het wel, maar misschien wel op een hele kunstzinnige manier of zo. Ik heb echt geen idee. Of misschien trek je ze wel uit het publiek en mag je meedoen. Dat kunnen we regelen voor Luc. Ja, dat we hem dan uit het publiek... Dat zeggen, is er een vrijwilliger? En dan doen wij zijn hand in de lucht. Ja, hier...
Moeten we Daniel dan ook meenemen of alleen Luc?
Ja, maar Daniel vindt het te leuk, denk ik.
Ja, en nee, voor Luc is dit echt wel fantastisch gewoon.
Ja.
Dit is echt...
Ik heb overigens, om in deze categorie een beetje te blijven... Ik was in Georgië twee jaar, of vorig jaar,
skiën.
In de zomer. Nee, ik was in de zomer even gaan roadtrippen daar zo met vrienden.
Okay.
En toen waren we daar op de eerste dag aangekomen in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië.
Ja.
We hadden een hele lange vlucht achter de rug, de hele nacht door in het vliegtuig gezeten. En toen kwamen we daar aan om 3:00 middags, de hele nacht doorgehaald, super moe. Maar we dachten, we gaan door.
Ja.
Dus 's avonds lekker aan de alcoholische versnaperingen en aan de chacha. Chacha is het lokale drankje daar. Je hebt in Spanje heb je de tequila, in Rusland heb je de vodka en daar heb je de chacha. Nou, dus dat is ongelooflijk.
Waar lijkt het op qua drank?
Vodka meer, een beetje.
Okay.
Ja, een beetje een kruising tussen vodka en tequila. Heel goor, echt extreem goor. Maar heel veel alcohol. En ik had op een gegeven moment zoveel gedronken. Iedereen was al naar huis. Ik was met 1 vriend overgebleven.
Oh, dat is niet goed.
En het was 4:00 s'nachts. Ja. Wij gingen terug naar het hotel lopen. Met ons laatste beetje batterij gingen we kijken waar we heen moesten. En toen onderweg kwamen we nog een bar tegen. Wij zeiden, kom, we doen nog eentje. We zijn nu op vakantie, we nemen het er van. We gaan naar beneden. Het was een kelder waar je in moest.
Ja.
Ergens in Georgië. Even voor de duidelijkheid. We hebben geen bel dingen. We kunnen niet bellen, want we hebben geen ontvangst. We komen in die kelder. Helemaal niemand. Behalve een paar halfnaakte dansende vrouwen. Op een podium en in de hoek. Zonder dus een stuk of 6. En wij komen binnen en ze komen gelijk tegen ons aanstaan en zeggen... Oh, willen jullie wat drinken hier? Ik zeg, nou, ik wil wel wat drinken hoor. Als ik jou zo bekijk, dan krijg ik wel dorst van.
Ja.
Dus, dus ik heb... ik krijg die menukaart en ik ga daar zitten op zo'n foute bank. Er zit zo'n foute rode bank. De deur gaat ook ineens dicht van die kelder. Dus wij zitten daar. Maar ik denk, ja prima, ik was hartstikke dronken. Ik had helemaal niet door wat er gebeurde. Met die menukaart. En zei die ober, zei... Hey, en voor de ladies also. Voor de ladies also, something to drink. Dus, ik zeg, kijk maar wat je wil. Dus die bestellen gewoon 2 glazen, weet ik veel wat. En 2 glazen voor ons en 2 voor die dames. Op een gegeven moment gebeurt dat nog 3 keer. Bestellen ze telkens hetzelfde drankje. Op een gegeven moment, die vriend van mij die zegt... Ja, ik ga er vandoor, want ik ben moe. Ik zeg, joh, ga maar, ik blijf hier wel. Ik vermaak me hier wel.
Je bent niet eentje. Ja. Reinoud.
En toen zat ik in die kelder. Hij mocht nog weg. En toen zat ik in mijn eentje in die kelder.
Met al die eentje gebleven?
Met al die naakte vrouwen. Dus ik dacht, nee, ik heb de tijd van mijn leven natuurlijk.
Maar had je toen al in je hoofd een soort hoger doel?
Nee, want
had
ik was zo...
Had je leuke gesprekken?
Ik had echt een leuke klik met iemand. Maar het is... Ik was zo dronken.
En je had een hele leuke klik met de stripper. Ja. Is dat niet haar werk om een leuke klik te hebben met jou?
Het is ook zo treurig
als ik
het zo
zeg. Je bent zo ingeluisterd, volgens mij. Oké, ga door. Ik ben heel benieuwd waar dit naartoe gaat.
Nou, ik was dus echt dronken en ik vind iets van stripclubs. Ik vind stripclubs echt iets ongelooflijk kansloos. Voor jongens van onze leeftijd. Die gewoon in principe met iedereen dingen kunnen doen met wie ze willen, want we zijn jong. En ja, dan kan dat nog. Kijk, als je oud en lelijk bent, dan wordt het lastig. Maar als je jong bent, dan kan je in principe ligt de wereld aan je voeten. Dus niet nodig om te betalen voor
seks.
En dan nog te kijken alleen, hè? Het is niet eens dat je seks hebt. Dus kan zo'n situatie. Maar goed, ik was dronken. Ik denk, ik ben in Georgië ergens in. Wat is het? Centraal-Azië? Geen idee. We maken er wat leuks van. En toen zat ik daar in mijn eentje. Toen zei ze, wil je anders een dansje? Ik zeg, nou ja, wat heb je? Dus er kwam...
Oh, maar sorry, maar ik vind die ene vriend geen goede vriend.
Nee, klopt. Daar hebben we
sorry hoor. Dat vind ik. Ja. In ieder geval, dat is even mijn eerste.
Hij had mij kunnen redden, want ik was echt reactie. Zo laveloos. Ik weet je, ik ben mezelf ook niet echt als ik heel veel alcohol heb.
Nee, weet ik.
Ja, op een goede manier wel, weet je. Ik ben alleen maar heel vrolijk en ik denk dat ik de wereld aan kan.
Ja, Oké, okay, dus je zit daar, ze gaat een dansje doen.
En ik zeg,
je vraagt niet hoe duur is het dansje?
Nou, jawel, ik zeg hoe duur. Dan zegt ze, nou, wacht maar even. Dus komt ze met een soort menukaart aan. Met allemaal verschillende soorten dansjes. Dus je hebt goedkoopste, die is dan €40. Dat is dan alleen een dans, dan blijven de kleren aan. Maar dan heb je 20 minuten een dans. Dan heb je pakket 2. Dan heb je... Nou, dan gaat het topje gaat al uit. En dat is dan ietsje langer en dan iets intenser nog. Of je hebt pakket 3. Dat is het hele pakket. Dan krijg je gewoon alles wat je wil.
Dan mag je seks ook.
Nee, dat niet. Maar dan gaat wel alles uit. En dan een half uur dit en dat. Ik dacht, ja, we zijn hier maar één keer. En dit ga ik toch nooit meer doen. Laten we maar voor pakket 3 gaan. En toen werd ik dus achter zo'n gordijntje gelaten. En toen ging de gordijntje dicht. Nou, toen kwam die dans. Nou, op zich best leuk. Maar daar gaat het op zich op dat moment niet om.
Een lapdance.
Echt een lapdance. Met de muziek en alles. Echt wel goed ook. Echt, ik ken het alleen maar van films. Ik werd er niet echt opgewonden van. Dacht niet van, oh, dit... weet je wel, want ik denk, ja... Je voelt toch dat het een soort zakelijke deal is. Ondanks dat je super dronken bent.
Een mooi verhaal.
Maar toen kwam die. Telkens tijdens die dans kwam die enge vent weer binnen. Die enge ober. Wil je nog wat drinken? Ik zeg, joh, zet het maar neer. Ik had ondertussen al 3 volle glazen staan, want ik wilde gewoon dat hij wegging. Want ik had gewoon, ik was met dat ding bezig. En zij ook telkens weer een nieuw glas, telkens weer een nieuw glas. Nou, op een gegeven moment, gordijnen open. Jongens, het is klaar, tijd is om, afgelopen. Ik zeg, nou, top, dan ga ik weer naar huis. Wat mag het kosten? Toen kreeg ik dus een rekening gepresenteerd van €2200. Want, en dat was verklaarbaar, dat drankje wat zij telkens kocht, die was €200 per glas. En ze had daar 10 glazen van.
Wat zat daarin?
Water waarschijnlijk, maar het staat op de menukaart als een glas van €200, als een hele dure champagne. Maar ze verkopen dat dus als hele dure champagne. Dat is geen champagne, dat is water. Dit is een eeuwenoude truc die ik van Kees van der Spek nog ken. Die heeft het namelijk een keer blootgelegd in Boedapest. Ze kende dit ook en ik had het ook in de video gezien van Kees ooit. Maar zij heeft gewoon een glas van €200 besteld. Dus je moet €2200 afrekenen. En dat is gewoon compleet legaal. Want weet je, ze mogen ook 10 miljoen voor een glas vragen.
En toen?
Toen dacht ik moet weg hier. Want ik ga geen €2200 betalen. Maar ik kon ook niemand bellen. Want ik had geen bereik. Want ik had geen simkaart nog.
Jezus, oké, okay, spannend.
Aangekomen.
Spannend.
Dus ik zei, mag ik even naar boven? Want ik moet even geld overmaken op mijn rekening. Maar ik heb hier geen ontvangst. Want het staat natuurlijk in zo'n kelder. Ik kan niet op mijn bankieren. Want ik heb geen €2200 op mijn rekening staan. Maar dan moet ik het even van mijn spaarrekening afhalen. Had ik gezegd. Nou, dat mocht dan wel onder begeleiding van 2 hele grote, hele brede beveiligers. Die gingen mij tussen mij instaan. En toen kon ik net een beetje, stond ik in de deuropening. En toen dacht ik, oké, wat ga ik doen? Ik moet hier iets doen. Ik ga dit niet betalen. Ik moet hier weg. Maar als ik wegren, dan slaan ze me dood. Als ik dat verkeerd doe. Als ik 1 verkeerde beweging maak nu, als ik ook maar laat merken dat ik weg ga rennen, dan slaan ze me helemaal kapot. Toen kwam er een auto aangereden met 4 hele schimmige gasten. Dat waren vrienden van die stripclub. En die waren mij in de gaten aan het houden. Die kenden de beveiligers ook. Ik dacht, als ik weg ga, dan komen ze met die auto waarschijnlijk achter me aan. Die kenden elkaar allemaal.
Nee!
Dus ik zat zo aan te kijken en ze keken echt naar mij zo van, ja, we gaan jou niet helpen, jongen. We gaan jou absoluut niet helpen. Sterker nog, als jij 1 verkeerde beweging maakt, dan heb je ook ons tegen je. Dus ik dacht, oké, nu moet ik het heel slim gaan aanpakken. Dus een van die 2 beveiligers, die pakte een sigaret, maar ze aansteken deed het niet. Dus hij liep naar die auto toe om een vuurtje te vragen. Ik denk, oké, dat is 1 beveiliger minder, maar nog steeds geen kans, want ik moet precies die kant op van die auto ook. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon doen, fuck it. Dus ik wacht op die timing. Krijgt die aansteker van die persoon in die auto. Hij drukt die knop in van die aansteker. En op dat moment denk ik, oké, dit is mijn moment. En ik ren als een idioot daar weg. Die wijk in. Die soort sloppenwijkachtige... Ja, echt soort, nou, dat is sloppenwijk niet het juiste woord. Maar gewoon een soort ghetto waar je in rijdt. Met allemaal kleine, smalle steegjes en weggetjes en dingetjes. En ik ben overal links, rechts, bovenonder. Ik ben overheen op een schuur geklommen. Ben door een schuur heen gezakt. Door die tuin heen
Ik ben door een schuur heen gezakt?
Ja, ik kwam ook daarna dus aan bij het hotel een uur later. Ik ben ook verdwaald geraakt. Ga ik allemaal niet over hebben. Ik heb nog 2 uur lang ben ik nog verdwaald rondgelopen. Ik kon de weg niet terugvinden, want ik was in een...
En je was bang dat je hun natuurlijk tegenkwam.
Ja, ik was elke auto die ik in de verte aan zag komen... of elke mens die ik hoorde praten in de verte... dacht ik, ja, kut, ik moet de andere kant op. Dus ik bleef ook maar dieper en dieper die ghetto ingaan. Ik was totaal verdwaald. Op een gegeven moment heb ik politie gebeld. Ik heb gezegd, jongens, kunnen jullie mij helpen? Ik ben hier en hier. Please, geef me een lift naar mijn hotel. En dat hebben ze uiteindelijk gedaan. Politie is gekomen. Die zagen mij helemaal verwilderd. Ik had bloed overal. Mijn knieën lagen open. Mijn kleren waren kapot. En die dachten ook, oh, nee, weer zo'n dronken toerist.
Nee.
Die vroegen, wat is er gebeurd? Ik zeg, ja, ik was een beetje aan het dollen met wat vrienden. Want ik dacht, ik ga niet vertellen wat er is gebeurd. Want straks...
daar horen zij bij die stripclub.
Precies. Straks denk ik, ik weet niet hoe corrupt het daar is.
Ja, ja, ja.
Dus toen hebben ze me bij het hotel gebracht. En toen kwam ik aan bij die vrienden die ondertussen alweer wakker aan het worden waren. Het was alweer 8 uur 's ochtends. Wij zouden op tijd vertrekken om de woestijn in te gaan met die bussen die we hadden gehuurd.
En heb je dat gedaan?
Ja, dus ik kwam aan en zij zagen mij aankomen. En zij dachten, jeetje, wat is er gebeurd? Nou, toen heb ik het uitgelegd. Zeg, jongens, wat mij nou weer is overkomen.
Jezus, maar dit klinkt best wel gevaarlijk.
Ja, dat was het allerengste moment wat ik denk ik in mijn leven heb gehad.
Dit vind ik wel echt een goed verhaal.
Ja, ja, het was heel heftig.
Thanks voor
het
delen.
Ja, zeker. Ja,
wat de fuck, maar dit is echt...
Maar het is goed afgelopen. En ik zat op dat moment kan je alleen maar denken aan... oh, we kijken ernaar uit dat je dan in Nederland zit... en dit gewoon kan vertellen en erover kan lachen. Want het was op dat moment echt niet grappig.
Ik wil gewoon aan de mensen die luisteren ook meegeven... van dit soort dingen moet je niet doen in dit soort rare landen.
Nee, echt
waar
een
vaak politie, et cetera, nog corrupt kan zijn. We hadden in Polen, was ik met een vriend, skiën ook een tijdje terug... En toen waren we ook eerst in de stad. En toen zeiden we ook, oh, laten we even de stripclub ingaan. Zijn we naar beneden gegaan. Want ik was eigenlijk nog nooit in een stripclub geweest. Ik weet dat ik toen... Ik was ooit wel in Las Vegas met wat influencers. Ging wat mensen stripclub. Nou, daar was ik niet mee. En dit was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht... Oh ja, ik ben eigenlijk nog steeds naar een stripclub gegaan. Laten we het even doen.
Ja.
Dus wij naar beneden, inderdaad. Bestellen allebei een biertje. Nou, die was al 10 euro pp.
Ja.
En toen kwam inderdaad die meiden om ons heen zitten. En allemaal kletsen en allemaal leuk doen. En die wilden drankjes hebben.
Ja.
Nou, dat hadden we al niet gedaan. Nee. Zeiden gewoon nee, ik ga geen drank voor hun kopen.
Dat is dezelfde truc waarschijnlijk.
Ja, en die zeiden gewoon gelijk tegen ons... Ja, yeah, you can do everything, you can do a private room. Daar kon je gewoon mee neuken, zeg maar. Ja. Je kon gewoon, dat waren gewoon ook prostituees.
Ja.
En toen op een gegeven moment, joh, zaten we daar even... en waren best wel blem van het uit eten gaan. Al een heel fles wijn of meerdere flessen wijn opgedronken.
Ja.
En op een gegeven moment, kijk die vriend van me aan... ik zeg, moeten wij hier niet gewoon weg? Dit voelt toch helemaal verkeerd?
Ja.
Ja, ik zeg, dit voelt gewoon niet goed. Zijn we uiteindelijk weggegaan?
Ja.
Maar wel ook dat ik dacht van, je voelt heel erg een pressure van... Ja. Ze willen je daar binnen houden.
Ja, maar heel goed dat je het dus hebt aangevoeld. Want jij was misschien een beetje aangeschoten hooguit. En dan trap je daar niet in. En ik weet niet, ken je die aflevering van Kees van de Spek? Of ben je een beetje Kees van de Spek kijker?
Ja, 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 ik heb wel veel dingen van hem gezien, ja.
Hij heeft het ook echt letterlijk dus laten zien hoe dit werkt. Het gebeurt overal, ook in Polen inderdaad. In al die Oostbloklanden gebeurt dit aan de lopende band. Het is zo dom om überhaupt naar een stripclub te gaan. Maar en helemaal in Georgië, buiten Europa... waar totaal andere regels gelden, waar een totaal andere systeem is... Dat is gewoon echt het domste wat ik ooit heb gedaan, ja.
Door een schuur heen gezakt.
Ja, van een soort plastic dakje ligt daarop, zeg maar. Hoe noem je dat ook weer? Een golfplaat.
Dus iemand kwam 's ochtends bij zijn schuur aan.
Ja. Ja, ik zak er doorheen. Ik denk, daar ga ik. Nou, dus ik voel mezelf 1,5 meter naar beneden gaan. En ik land en ik kijk en ik voel. En ik denk, oké, nou, alles werkt nog. Mijn handen doen het nog, mijn benen doen het nog. En toen ben ik weer... Maar ik dacht wel van... Hier komen ze niet achter me aan in ieder geval. Ik voelde me voor het eerst even veilig in die schuur. Ik dacht, nou, hier komen ze in ieder geval niet.
Heb je daar even gestaan?
Ja, ik heb even om me heen gekeken. En ik denk, oké, hoe ga ik hier weer uit? Ik ben eruit geklommen. En pas toen ik echt dus in het hotel was, kwam ik erachter waar al mijn verwondingen zaten. Dat mijn kleren kapot waren. Ik had ook gewoon korte broek en een shirt aan, want dat was hartstikke warm.
En ik dacht dat ons de stripclub verhaal al een ding was. Maar dat die vriend van jou je daar alleen laat, what the fuck?
Ja, dat was...
vind ik wel echt, ik denk dat kan niet.
Nee, hij heeft daar ook echt wel spijt van, hoor. Dat, kijk, het is deels ook zijn verantwoordelijkheid natuurlijk om mij dan mee naar huis te nemen. Aan de andere kant, hij was net zo dronken als ik. Ja. Hij deed ook iets doms, namelijk mij daar alleen achterlaten. Ik deed iets doms door daar te blijven. We waren allemaal dom en... Goed, zulke dingen moet je misschien ook 1 keer meemaken om voor altijd nooit meer zoiets mee te maken.
Jeetje, wat een verhaal, ouwe.
Ja, daar moet je even van bij komen.
Ik vind het wel echt een goed verhaal. Maar
heb je
meer van dit soort dingen meegemaakt? Of bewaren we dat nu?
Nee, dat bewaren we voor een deel 2.
Ja, mooi. Hey, wil je nog iets kwijt? Een levensadvies misschien?
Een levensadvies?
Niet dit soort dingen doen.
Niet dit soort dingen doen, inderdaad. Maar ga wel op avontuur. Mijn levensadvies zou zijn, ik ben een beetje bang om oud te worden, zeg maar. Ik ben al 28 ondertussen.
Ja.
Dus vind ik echt al heel erg oud. En dat wordt alleen maar erger.
Ja, ja, ja.
Dus ik zou alleen maar willen zeggen tegen alle jonge luisteraars, geniet ervan.
Ja, doe gekke dingen.
Doe maar gekke dingen.
Niet per se zeggen, dit.
Nee, niet per se dit, ja. Maar doe gewoon een beetje. Ga niet alles gelijk al proberen goed op orde te hebben. Probeer gewoon dingen. Experimenteer. Maak fouten.
Ik denk absoluut ook tussen je 20ste en 30ste is ook echt het moment om die dingen te doen. En
ja.
Ik zit nu zelf, inderdaad komen mij nu ook even veel dingen naar boven. Ik weet dat ik bijvoorbeeld een keertje dronken, 's ochtends wakker ben geworden in het land van ooit. Dat was een pretpark naast mijn woonplaats.
Wat goed.
En dan ben ik gewoon een keer 's nachts ook over het hek geklommen en toen werd ik daar wakker. Een paar uur later.
Maar ook echt in slaap gevallen.
Ja, ik zei tegen een vriend, kom mee, we gaan inbreken bij het land van ooit. En toen was ik in mijn eentje ingebroken, want hij wilde niet mee. Wat de fuck dacht ik? Ik klim met mijn eentje over het hek heen.
Jij dacht gewoon goals.
En toen werd ik daar gewoon wakker.
Wat goed.
Anyway, maar dat soort dingen, ja, het is eigenlijk wel fantastisch.
Ja, want het is ook redelijk onschuldig vaak. Vaak zijn dingen, lijken heel erg, maar het is allemaal zo onschuldig nog.
Ja, wat is er nou eigenlijk echt aan de hand?
Precies, zolang het geen misdaad is, zolang het niet wettelijk niet mag, weet je. Kijk, inbreken in een pretpark. Mag wettelijk gezien ook niet.
Wel
maar
leuk.
Is ook redelijk onschuldig. Zolang je daar dingen niet kapot maakt en zo. Toch? Dus ik zou je dan aanraden, breek in bij een lokale pretpark.
Doe schek, jongens. Doe schek. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren.
Ja.
Geef de podcast 5 sterren. Check de socials van Reinoud.
Zeker.
Hieronder. Ik zal ook even een linkje naar je podcast zetten.
Top.
En tot volgende week.